Het is eigenlijk een scharnierpreek, laten we het zo zeggen. Het is eigenlijk een... Vorige week, denk ik, heeft Eddie gesproken over nog een keer de verbonden van God, hoe God in het begin met Israël, met zijn volk. En vandaag zou ik het eigenlijk echt met u willen over hebben van onze verbondenheid als gemeente, als kerk. En er is ergens een scharniermoment gekomen. En verbondenheid klinkt zo mooi en zo... Mooi, als je dat ziet, dat woord. Ik vond dat eigenlijk een beetje te mooi. Allee, het is gewoon heel mooi, maar die draadjes liggen ze allemaal mooi op elkaar. En het lijkt perfect. ik dacht daar vorige week al aan. Dacht van, eigenlijk, een kerk, een gemeente, het is niet zo perfect. Er hangen daar een aantal mensen aan te bengelen. Ik hoop niet dat iemand van u, Miet, Jos of Tia of Pablo... Ja, Pablo is hier aanwezig, maar... Die is al een beetje verbonden met ons. Ik hoop nu dat ik eentje niet Pablo noemde. Maar het is allemaal niet zo mooi en schattig en ordelijk dan dat het misschien lijkt op het eerste gezicht. Het is soms gewoon wat rommeliger. En ik denk dat we dat ook weten. Hè? Als mensen samen zijn, dan sommige mensen, hè, je kunt er echt iets bij voorstellen, denk ik. Die zijn hier lange tijd in de kerk geweest en komen nu maar heel af en toe niet meer. Sommige mensen hangen er zo wat aan, gaan altijd helemaal achterappels op en voelen niet bekeken, hè, maar gaan altijd heel achteraan zitten en zo rap mogelijk weg te kunnen zijn. Maar zo, ja, je kent het. Een gemeenschap waar mensen samen zijn, het is allemaal niet zo heel, heel ordelijk en perfect, zoals we het eigenlijk wel zouden willen, maar we weten dat dat niet realistisch is. Dus daar wil ik het eigenlijk van met u vandaag even over hebben. Ik wil beginnen met twee stukjes kort te lezen. En daarna gaan we het over één van die twee een beetje uitgebreider hebben. Maar het eerste is een tekstje, toch terug even naar het Oude Testament, Jeremia 31. Je moet het niet noodzakelijk opzoeken, het is een heel bekend. Vers 31 tot 37, Jeremia 31... Ja. Ah ja. Ja, kijk dat. Ja. Het is goed dat je dat zegt. Prima. Dus dat is ook iets dat gaat besproken worden. Hè. Dat is een preek die kunnen besproken worden in de huiskringen. Dus als je notities wil nemen, er zijn papieren en stilo's beschikbaar. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dat ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Ze hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden... Leer de Heer kennen, want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al, spreekt de Heer. Ik zal hun zonde vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Dat gaat eigenlijk nog over de toekomst voor Israël, dat God de wetten in het binnenste van de harten gaat leggen. En eigenlijk moeten we zeggen, daar is Jezus echt aan begonnen om dat te doen. Hij heeft ons zijn wetten, zijn verbond... in ons hart gelegd. Verbonden met de Heer in het Nieuwe Testament. We hebben dat net als het ware al gevierd. Hè? We hebben dat beleefd met elkaar. We zijn een stuk verbonden doordat we avondmaal met elkaar vieren. Onze Heer, de rode draad van zijn bloed, als ik het zo mag zeggen, die verbindt ons met elkaar. Met een onzichtbare koord. En ook de mensen die er maar nog maar een stukje bij voelen hangen, horen er eigenlijk echt bij. En dat is belangrijk om ervan uit te gaan. De verbondenheid rust echt op de Heer. Romeinen zegt, we moeten ons dus inzetten, broeders en zusters, voor de zaak van de vrede en voor wat onderlinge verbondenheid kan versterken. Dus het is eigenlijk ook een opdracht. We zijn verbonden, Maar we moeten ons toch inzetten om deze onderlinge verbondenheid nog te versterken. En dan ga ik met jullie naar een passage kunnen in het Nieuw Testament, Marcus 7, vers 24 tot 30. En dat is dat fameus scharniermoment waar ik het over wil hebben. Marcus 7, vers 24 tot 30. De Heer Jezus heeft tot daartoe heel de tijd eigenlijk gepredikt en mensen genezen in Israël. Hij zegt ook, hij is voor de Israëlieten gekomen. Op de eerste plaats. Alhoewel dat er van in het begin, van Genesis al, was er een openheid. Ze waren zijn volk, maar met de bedoeling dat ze het licht schenen, dat ze een volk van licht waren voor de naties. Dus eigenlijk die openheid naar anderen is er altijd wel geweest. Natuurlijk, God is niet veranderd. Maar toch, Jezus is op de eerste plaats gekomen voor zijn volk. En dat gaan we hier lezen. En die passage vind ik eigenlijk wel een hele mooie. We gaan daar een paar lessen uit trekken. Eentje over onverschilligheid, dat is een groot gevaar voor verbondenheid. En dan eentje over een wapen, dat eigenlijk als we dat gebruiken, dat verbondenheid versterkt wordt. En dat is kwetsbaarheid. Dus ik ga iets zeggen over onverschilligheid straks en over kwetsbaarheid. En dan ga ik proberen afronden. Maar we gaan eerst die passage lezen, want we gaan van daaruit vertrekken. Marcus 7, vers 24 tot 30. Hij ging weg, de Heer Jezus, ging weg en vertrok naar de omgeving van Tyrus. Daar nam hij zijn intrek in een huis. En hoewel hij niet wilde dat iemand dat te weten zou komen, lukte het hem niet onopgemerkt te blijven. Integendeel, er kwam al meteen een vrouw die over hem gehoord had naar hem toe en ze viel voor zijn voeten neer. Ze had een dochter die door de onreine geest bezeten was. Deze vrouw was van Syro-Fenicische afkomst en geen Jodin. Ze smeekte hem om bij haar dochter de demon uit te drijven. Hij zei tegen haar, eerst moeten de kinderen genoeg eten krijgen. Het is niet goed om de kinderen hun brood af te pakken en het aan de honden te voeren. De vrouw antwoordde, Heer, de honden onder de tafel eten toch de kruimels op die de kinderen laten vallen? Hij zei tegen haar, dat hebt u goed gezegd. Ga naar huis, de demon heeft uw dochter al verlaten. En toen ze thuis kwam, lag haar kind op bed en bleek de demon verdwenen te zijn. Tot daar dat stukje. Nu, een heel speciaal stukje, dat we ons afvragen, is dat het stukje het karakter van de Heer dat hij zegt, nee, het is nog mijn tijd niet, want daar komt het eigenlijk op neer. Het is niet dat hij zegt, dat hij eigenlijk, hij scheldt de heidenen niet uit voor honden, laten we het daar eigenlijk bij houden. Hè. Zo is onze Heer niet, maar hij zegt wel van, kijk, mijn tijd is nog niet gekomen om eigenlijk het goede nieuws, het evangelie, het koninkrijk, ook aan andere volkeren te brengen. Hij gaat gewoon even uit Israël, u moet dat een beetje proberen schetsen, hij gaat uit Israël, waar hij net een heel moeilijke gesprek gehad heeft met de fariseeën, die hem eigenlijk van alles kwalijk genomen hebben, onder andere dat de discipelen hun handen niet gewassen hadden, hè, voor ze de broden gingen bedelen. En daar was er een hele discussie over geweest. En Jezus had gezegd, kijk, het is niet naar binnen gaat, wat je eet, wat je onrein maakt, maar het is wat uit het hart naar buiten komt, dat je onrein maakt. Dat is een beetje de context als je het leest daarvoor. En hier komt hij dan, hij trekt zich eigenlijk even terug, zou je kunnen zeggen, naar Libanon, het noorden van Israël, Tyrus en Fenicië, dat is het huidige Libanon. En daar trekt hij zich eventjes terug om even op afstand te komen en te zien van, kijk, als ik straks terug ga, gaat het waarschijnlijk zijn om mij aan het kruis, allez, hij wist dat natuurlijk, om zijn taak te volbrengen, het plan dat God met hem had. Maar de Israëlieten waren met elkaar verbonden omdat ze één volk waren. Op een gegeven moment dachten ze van, je kon dat duidelijk zien dat ze bij elkaar hoorden. De jongetjes werden besneden, ze hadden speciale regels over eten, geen varkenvlees bijvoorbeeld, speciale regels aan tafel, in het urinoir van de jongetjes, overal eigenlijk in de slaapkamer, overal kon je zien, het is een apart volk. Je moet nog maar een keer naar Antwerpen gaan en de orthodoxe Joden daar lopen. Je had nog een beetje van die dingen zien die in het Oude Testament ook te zien waren. Het was één groot project van verbondenheid. Door alles, door hun kleren, door hun kleuren, door hun gewoontes, door alles waren ze aan elkaar verbonden. Maar in 2014, en eigenlijk al vanaf het jaar 2000 of zelfs al vroeger, werkt het zo niet meer. God is niet veranderd. Maar ik wil u meenemen naar het moment waarop het evangelie eigenlijk overging en naar de heidenen ook. En we luisteren naar het gesprek van Jezus met deze vrouw. De vrouw wordt wel een keer genoemd de vrouw die Jezus veranderde. Dat is misschien er een beetje over, want ik denk niet dat er iemand Jezus kan veranderen. Maar het is misschien wat overdreven dat we dat zo zeggen. Maar ze kreeg hem wel zo ver dat hij iets deed wat hij eigenlijk niet wou doen. Hij is de grens over, zoals ik al gezegd heb, naar het noorden. En we zien hem hier in dat land. Hè. Hij trekt zich hier terug om eventjes Israël tot rust te laten komen. En het is nog te vroeg eigenlijk om naar de andere volken te gaan. Hij heeft de grens wel opengezet, maar houdt nog heel veel van zijn volk. Dat merk je ook aan wat hij zegt tegen de vrouw die hem ontdekt heeft. Een pittige dame. Hè. Ze heeft gezien dat hij daar in dat huis gaat. Het is echt een dame met pit. Ze heeft zorgen over haar dochter, die bezeten is door een demon. En u weet misschien wat het is uit ervaring om zorgen te hebben over uw kinderen. Grote of kleine kinderen. Maar de meeste van ons weten niet echt uit ervaring, denk ik, wat het is om zorgen te maken over een kind dat bezeten is. Ook over de grens van Israël werkt de duivel met zijn demonen, die Jezus al zo vaak tegengekomen is. En de vrouw vraagt hem om haar dochter te bevrijden. Ze smeekt hem. Ze vraagt hem niet alleen, ze smeekt hem. Ze werpt zich eigenlijk aan Jezus zijn voeten neer. Een vrouw uit het noorden. En hoor je haar smeekbeten. Je merkt hoe hoog de zorgen over haar dochtertje bij haar aanwezig zijn. En ik denk dat we iets moeten proberen voelen van hoe die vrouw echt zegt van, kijk hier, zo kan het niet langer. Het is het einde, ik ben ten einde raad. En Jezus, daar haalt zijn liefde naar uit. En hij zegt, eerst moeten de kinderen genoeg te eten hebben, want het is niet goed om het brood van de kinderen te nemen en het aan de honden te voeren. Is onze Heer Jezus hier hard en onverschillig? Het lijkt bijna zo, hè? En ik wil er even een korte sprong maken naar die onverschilligheid. Want hij is niet onverschillig. Ik kan er al bij zeggen, als u dat zou... Hè, u weet dat natuurlijk ook. U zal zien ook hoe het verhaal straks verder gaat. Maar onverschilligheid is de grootste vijand, denk ik, voor verbondenheid. Als we nadenken over verbondenheid, dan is onverschilligheid, spijtig genoeg, het ergste wat ons isoleert van elkaar. Hè. Ik denk dat we het allemaal ervaren hebben. En van de week nog was er een... Ik denk dat het bij Rijerslaat was. Ik heb net een stukje gezien, één keer, over een therapeut. En die sprak over relaties. En die zei, het is niet zo erg als mensen een keer ruzie maken, zegt hij. Allee, als het maar... Binnen de perken blijft natuurlijk. Hè. Maar hij zegt, het ergste is als iemand van hen zich opstelt en trek het me niet meer aan, kan me niet schelen. En helemaal onverschillig wordt voor de ander. Zegt hij, dan is het erg, dan gaat het fout. En ik denk dat dat iets is dat we weten, uit ervaring. Als iemand, zolang je met iemand in contact bent, maar als iemand zegt van, hoepel op, maakt voor mij niet meer uit, trek het me niet meer aan. Dan is het veel harder, veel moeilijker nog. In vriendschappen is dat zo, maar in alle relaties, denk ik. Nu, Elie Wiesel, een Joodse schrijver die de Holocaust heeft overleefd en een Nobelprijswinnaar, heeft het volgende keer daarover geschreven. Hij zegt, ja, de wreedheden in deze wereld zijn afschuwelijk en de gevaren zijn talrijk. Maar van één ding ben ik zeker. Het grootste gevaar, het ergste kwaad, heeft hij gezegd, is onverschilligheid. Het tegenstelde van liefde is niet haat, maar onverschilligheid. Het tegenstelde van leven is niet dood, maar onverschilligheid. Het tegenstelde van wijsheid is niet domheid, maar de onverschilligheid. Tegen haar, zegt hij, moeten we met al onze krachten strijden. En we hebben een leger aan onze kant. Hij zegt namelijk onderwijs. We moeten het altijd en overal toepassen, doorgeven, beoefenen. Nooit opgeven. Ik zou zeggen, we hebben een leger aan onze kant. Hè? De woorden van God. Die we altijd kunnen toepassen, doorgeven, beoefenen en nooit opgeven. Oké, we gaan terug naar ons verhaal. Dat was maar eventjes om het gevaar hè, van als we verbondenheid willen hebben met elkaar, het grootste gevaar is onverschilligheid. Maar de Heer is niet onverschillig, want dan gebeurt er iets wonderlijk. Die vrouw laat merken dat ze inderdaad een dame is waar er pit in zit. Met een gevat antwoord krijgt ze Jezus zover om te doen wat hij eigenlijk eerst niet wilde. Wel heel eerbiedig en respectvol naar zijn plan. Ze zegt, Heer, ze spreekt over die tafel waar er brood gegeten wordt. Maar ze zegt, er komen altijd wat kruimels op de grond terecht. En die kruimels, die worden toch ook opgepikt door honden die de kinderen laten vallen soms. Dus zij is eigenlijk wel respectvol. Ze erkent hem ook als Heer. Ze zegt niet, hè? Ze zegt Heer. Ze erkent hem echt als Heer. En Jezus, haar woorden raken zijn hart. Waarom? Omdat ze zo spontaan zijn. Zou het rem zijn, zo gewoon hoef uit haar hart direct komen. Omdat ze zoveel vertrouwen en ontzag in hem heeft. Ze respecteert Jezus en zijn liefde en prioriteit voor zijn volk wel. Maar tegelijk weet ze, als er iemand is die haar kan helpen, dan is het hij. En durft ze hem vertrouwen. En zelfs meer dan dat, durft ze zelfs aan te dringen. Tegen de Joodse leiders heeft hij gezegd dat je niet onrein wordt door wat je mond ingaat, maar door wat vanuit je hart je mond terug naar buiten komt. Zoals hun schijnheilige uitspraken, die maken een mens onrein. Die komen uit een onrein hart voort. Maar uit de mond van deze vrouw hoort hij woorden die uit een andere plaats, een andere bron voortkomen. Zulke woorden, dat maakt de mens juist rein. Verbonden aan geloof, dat maakt de mens juist rein. En de grenzen gaan open. Hij is niet langer alleen de Messias voor Israël. Hij bevrijdt haar dochter. Zij mag alvast iets van het komend koninkrijk ontvangen. Je ziet hier een heel klein begin, iets heel persoonlijks, van iets heel groots. Hè. Want we weten allemaal, later in Handelingen, zien we dat visioen dat Petrus gekregen heeft, hè, waarin er een heel groot laken, waarin hij zegt, nee, het is niet langer onrein wat je eet. Hè. Hetzelfde idee eigenlijk dan hier. Het is maar onrein als je wat uit je hart komt of kan komen. Een nieuw project van verbondenheid. Niet met spijswetten, niet met besnijdenis, maar met verbondenheid in het geloof naar onze Heer toe. De Heer, zijn hart is geraakt. Je ontmoet hem hier als God, maar toch ook als heel erg mens, vind ik. Hè? Voor iedere zondaar die bij hem de toevlucht zoekt. Zo is Jezus en zo worden wij ook als mensen met elkaar verbonden in zijn nieuwe volk. Als we het hebben over verbondenheid, moeten we zeker niet blijven steken binnen ons eigen uiterlijke dingen. De liedjes die we graag zingen, hè? In deze kerk zingen we graag opwekking. In een andere kerk zingen ze meer psalmen of gezangen, ik weet niet hoe je het noemt. En iedere kerk heeft zijn voorkeur daar rond. Iedere kerk heeft misschien ook een klein beetje zijn eigen taalgebruik, zijn eigen gewoontes, zijn eigen cultuur. Maar is dat echt verbondenheid? Nee, ik denk het niet, want dat is gewoon de uiterlijke dingen. Hè? Dat is niet wat uit het hart komt. Verbondenheid kan maar komen als we geraakt worden door elkaar en door het geloof wat we ook bij een ander zien. En vandaar, en dat is eigenlijk mijn belangrijkste punt, wil ik iets zeggen over kwetsbaarheid. Ons openstellen naar elkaar toe. Mandela, die onlangs overleden is, die zegt, de grootste roem in het leven ligt niet in nooit vallen, maar in telkens weer opstaan. Ik vond dat wel een mooie. De grootste roem ligt niet in nooit vallen, maar in telkens weer opstaan. En hij zegt er ook bij, ik ben geen heilige, tenzij je een heilige definieert als een zondaar die blijft proberen. De Bijbel zegt, als ik zwak ben, dan ben ik sterk. En een onderzoek in de Verenigde Staten van een zekere dokter, en we zijn onlangs naar een conferentie geweest, Brené Brown, een vrouwelijke hoogleraar gedragswetenschappen. Zij zegt, er zijn twee dingen die nodig zijn voor de mensen om er werkelijk om gelukkig te zijn. En ze zegt, dat is liefde en erbij horen. En dan nog een stukje moed, maar ik wil het vooral hebben over liefde en erbij horen. Ze zegt, we ontwikkelen liefde, ze heeft een onderzoek gedaan bij 13.000 mensen. We ontwikkelen liefde als we toestaan dat anderen onze kwetsbaarste en sterkste kanten mogen zien. En we koesteren liefde als we openstaan voor de ander met vertrouwen, vriendelijkheid en genegenheid. Ik vond dat eigenlijk heel belangrijke woorden. We ontwikkelen liefde als we toestaan dat de anderen onze sterkste, maar ook onze kwetsbaarste kanten mogen zien. Ik vind dat moeilijk. Eerlijk zijn, ik vind dat moeilijk. Bijvoorbeeld deze week nog op school. Ik dacht van, ja, ik moet bepaalde dingen oplossen. En er was één zaak, een relatie ook, tussen lerares en ouders, die heel, heel moeilijk lag. En ik kon het eigenlijk niet oplossen. Ik kwam geen stap verder. En ik dacht, wat moet ik nu doen? Als je iets niet kan oplossen. En dan heb ik over nagedacht. Ik dacht, ja, ik kan soms dingen niet alleen. Ik heb gewoon een keer de raad van een wijs iemand nodig, die misschien een ander inzicht daarover, of wat wijzer is dan ik in die gevallen. En het is, voor mij kost het altijd moeite. Ik weet niet hoe het voor u is, maar om soms een keer de stap opzij te zetten en te denken van, goh, misschien zijn er mensen die het antwoord wel hebben. En misschien moet ik het gewoon een keer vragen. Het is niet altijd zo gemakkelijk. Ik denk misschien meer voor de mannen nog dan voor de vrouwen. Ik weet het niet. Maar ja, ik vind dat soms moeilijk. En ik wil ook een stukje me daar kwetsbaar leren opstellen. Wel die raad vragen, omdat ik weet dat dat belangrijk is. Er zijn andere voorbeelden. Als ik mezelf veroordeel, wanneer ik om hulp vraag, hè, soms heb je dat mensen zeggen van, ja, ik vraag niet om hulp. Hè. Dat doe ik niet. Ik bedoel, als ik mezelf veroordeel, wanneer ik zelf om hulp vraag, ga ik ook anderen veroordelen wanneer ik hen help, zegt die onderzoeker. Dat is wel ook, ik vond dat ook een heel interessante. Als ik niet om hulp wil vragen, omdat ik eigenlijk een stukje trots ben, dan ga ik ook anderen veroordelen, zelfs al help ik hen, omdat ik ga denken van, ik ga er mij boven stellen. Ik vond dat ook een interessante gedachte. Als iemand een probleem heeft, moet ik hem niet of haar niet veroordelen in mijn hart. Ik ga er niet boven staan, maar ik moet eigenlijk kunnen vertrekken en zeggen, ik wil enkel helpen, punt. Zonder oordeel of zonder iets dat daarbij zit. We zijn verbonden met elkaar. En sommige mensen komen al meerdere keer aan bod of op de voorgrond dan andere mensen, maar we zijn verbonden met elkaar, met iedereen. En ik wil als voorbeeld daarbij geven, laten we een keer kijken hoe dat we nadenken of hoe dat we kijken vooral naar onze jongeren. Waarom hebben jongeren soms zo iets weinig te doen met de kerk? Denken ze dat de muziek te luid is? Denk ik niet, hè. Dat de dienst te saai is? Ongetwijfeld. Of te traag is? Natuurlijk denken ze dat. Maar dat is niet de belangrijkste reden waarom ze wegblijven uit de kerk. Voor tieners is het zo dat ze het gevoel krijgen er niet bij te horen. Waar zijn hun leeftijdsgenoten? Wie weet wat over hen? Van wie krijgen ze de kans om te scoren? De Bijbel spreekt over verbondenheid als een lichaam. Hè? Een lichaam met allemaal verschillende leden. En elk lid van ons, elke persoon hier, is een lid van dat lichaam. Is een deel van dat lichaam. Iemand van de hele belangrijke of bekende jeugdwerkers in Amerika, Mike Iaconelli, hij is nu al veteraan, denk ik, maar ik heb verschillende dingen van hem gelezen. Hij zegt, jeugdgroepen zijn goed, maar er is iets beter. Er is iets beter. Hij zegt, dat heet kerk. Gewoon kerk. Niet een jeugdkerk, zelfs niet een speciale jeugddienst. Nee, gewoon de oude, bekende, iets te saaie kerk. De plaats waar mensen die elkaar niet kenden, elkaar leren kennen en samen ouder worden. Dat is de Bijbelse definitie van kerk. Geen idyllisch plaatsje, wel de plaats waar we samen ouder worden en leren van de Heer en van elkaar. Hij zegt, dat brengt eigenlijk groei in de levens van iedereen. Ook in de levens van tieners, meer dan iets anders, omdat ze zien wat volgelingen van God, ja, de voorbeeld, wat discipelschap echt betekent. Ik geloof niet dat mensen die zoekend zijn een volmaakte kerk zoeken. Ik geloof dat niet. Ik denk dat ze een kerk zoeken die eerlijk is met mensen die ons allemaal, hè, die zich kwetsbaar durven opstellen. Die liefde kunnen tonen in daden en in woorden, maar die aan de andere kant ook durven toegeven dat we af en toe gewoon naast zitten en falen. Ik denk dat dat eigenlijk iets is wat mensen aantrekt in een kerk. In de bedrijven in Amerika hebben ze dat precies al, beginnen ze dat te begrijpen. Daar, de topmanagers, daar trekken ze alleen topmanagers aan die al minstens, ik dacht drie keer, als ik het nog herinner, die al minstens drie keer gefaald hebben. Dat is raar, dat zou bij ons niet, ja, en niet in onze gedachten komen. Maar de reden is dat ze zeggen van, kijk, we willen zien hoe zijn ze mee omgegaan, wat hebben ze mee gedaan. En hebben ze iets kunnen mee doen. En dat is een teken blijkbaar van een goede manager bij de topbedrijven in Amerika. Ik moet afronden, want het wordt laat natuurlijk. Hè. We horen bij Jezus niet, ja, we horen Jezus hier, excuseer, niet alleen ingaan op het geloof, zoals het in het hart van de vrouw leeft, hij gaat ook in op haar zorgen over haar dochter. En bij u misschien zijn het heel andere dingen, maar iets houdt je bezig, iets is belangrijk voor jou. De Heer Jezus is met zulke dingen echt begaan. Hij verbindt ons met hem, op de eerste plaats. En dat is de basis van onze verbondenheid met elkaar. Misschien doet het u, hopelijk doet het u, dat stukje ook verlangen naar de volheid van Jezus in ons eigen hart. Hè? Want we kunnen niet geven wat we niet hebben. We kunnen mensen geen moed inspreken als we zelf die moed niet hebben. Niet het gevoel geven dat ze erbij horen, als wij zelf niet het gevoel hebben dat we er kunnen bijhoren. Dat is denk ik heel belangrijk. We kunnen andere mensen niet het gevoel geven van, je bent welkom, je hoort erbij, als wij het gevoel niet hebben dat we erbij horen. We kunnen eigenlijk ook andere mensen niet helpen als wij zelf niet om hulp durven vragen. Relaties zijn het doel van ons leven. De relatie met de God, met onze God bovenaan. En mag onze kerk ook een plaats zijn waar iedereen kan meetellen. Niet om wat ze kunnen, maar om wie ze zijn. Ieder mens wil graag opgemerkt worden ergens. Hè? We kunnen voor de mensen een plek creëren waar de regels simpel zijn. Kom en wees geliefd. Kom en voel je thuis en ontdek wat God in jouw leven en in ons leven samen kan doen. Je hoeft niet perfect te zijn. Jezus neemt ons mee. Hij heeft die vrouw hier meegenomen en in haar nood voorzien. Maar hij doet dat, ik las onlangs nog verder in Marcus, hij deed dat ook met een wetgeleerde, die heel, ja, heel goed de wet hield, maar toch zijn hart zat op de juiste plaats. Was niet bij iedereen zo, daar. Bij die fariseeën hebben we het net gezien, maar die ene wetgeleerde zegt hij op het einde, je hebt dat goed gezegd. Die man zegt, en je bent dicht bij het koninkrijk van God. Dus hij neemt hem mee, hij neemt ons mee van op de plaats waar we komen, tot hij ons kan brengen tot de plaats waar hij ons hebben wil. Ik heb een keuze. Of ik kom naar de kerk en probeer me zoveel mogelijk te verbergen, dan loop ik een beetje minder risico. Maar ben ik dan ook moedig? Ben ik dan ook dapper? Of, mijn geloof, zoals deze Fenicische vrouw, is het principe waar ik me door laat leiden. En ik ben niet bang om open te zijn in de huiskringen, onder elkaar. We moeten natuurlijk ook, voor ons is dat iets moeilijker. Ik voel me altijd kwetsbaar als ik hier vooraan sta, want je kan natuurlijk niet alles zeggen, hè. Dat gaat ook niet, maar je moet toch een stukje je kwetsbaar opstellen. En ik denk dat we dat met elkaar nog verder kunnen leren. En die verbondenheid dit jaar, ik zie er echt naar uit. Ook al is het niet gemakkelijk, maar om die verbondenheid sterker en sterker nog te beleven. En om ons open en kwetsbaar naar elkaar te durven opstellen. Dan weten we dat onze Heer Jezus, zoals je dat met deze vrouw ook doet, onze noden zal tegemoetkomen. Laat de Heer u zegenen, ook in dit jaar. Amen.